Ook de politie moet zich voorbereiden op klimaatverandering. Dat gaat verder dan zonnepanelen op het dak van het politiebureau of elektrische politieauto's. Veel verder zelfs. Bijvoorbeeld over de vraag: is de politie goed genoeg voorbereid op een klimaatcrisis? Zoals een overstroming of een grote bosbrand.
Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
In deze podcast praat ik over politiewetenschap en de politiepraktijk. En dit keer dus over de invloed van klimaatverandering op het werk van de politie. Bij mij zijn twee gasten aangeschoven. Sara Jafari, zij leidt een groot onderzoek naar de klimaateffecten op het werk van de politie. En dat onderzoek is eind 2024 begonnen. Welkom Sara.
Dankjewel.
En naast jou Job Bertels, politiecommissaris en portefeuillehouder klimaatveiligheid bij de eenheid Midden-Nederland. Fijn dat je er bent, Job.
Ja, dankjewel.
Ja, klimaatverandering raakt natuurlijk aan allerlei facetten van het politiewerk. Sara, jij onderzoekt vier aspecten, vier onderdelen daarvan. En één daarvan is de zogeheten crisisinzet. Wat bedoel je met crisisinzet? Wat is dat?
Nou, crisisinzet zou ik denken, maar Job weet dat nog wel veel beter dan ik, is iets waar we heel erg goed in zijn. Dus als er een grote crisis is in Nederland, dan moet de politie vaak instappen. Corona zijn mooie voorbeelden, demonstraties zijn mooie voorbeelden. Maar ook klimaatrampen zoals overstromingen die we een paar jaar geleden zagen in Limburg is een voorbeeld daarvan.
Ja.
Dan worden we opgeroepen en dan moeten we helpen de maatschappij weerbaar te houden.
Ja,
en veilig.
Precies. Dus dat is de crisisinzet, dat is één aspect waar jij onderzoek naar doet. Wat voor effect gaat klimaatverandering hebben op die crisisinzet?
Ja, meer dan je denkt. Dat is, ik begon dit anderhalf jaar geleden met een voorstel doorschrijven over wat voor impact dit zou kunnen hebben op de politie. Maar in de tussentijd is er een hele grote geweest in Valencia, wat een enorm impact had op politieinzet en veiligheid.
De overstromingen na die hevige regenval.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat iedereen die beelden wel voor zich heeft, dat die auto's opgestapeld zijn op de straten waar je nergens meer komt. Maar ook wel de grote woede en de wanorde die daarna ontstond en een afgenomen vertrouwen met heel veel demonstraties. En de andere is natuurlijk de bosbranden in L.A. die vlak daarna kwamen.
Ja, dat was januari 2025, hè, dat we inderdaad die grote, enorme natuurbranden zagen rondom Los Angeles, waardoor heel veel mensen hun huis uit moesten, ook al die sterren van Hollywood en zo. Ja. Oké, dus dit kan hele serieuze impact hebben, dus ook op crisisinzet van de politie. Dan kijk ik even Job aan, want jij bent politiecommissaris in Utrecht en portefeuillehouder klimaatveiligheid bij de eenheid Midden-Nederland. Ja, op zich zou je zeggen, jullie zijn gewend om te reageren op crisis. Dus ook op dit soort klimaatcrisis, ook al zien we ze nog niet zo vaak.
Ja, maar het is natuurlijk wel iets nieuws als het echt zo vaak voor gaat komen. Dus dat is met de klimaatverandering die nu op stapel staat, of wat eigenlijk natuurlijk al jaren aan de gang is. Dan is het beeld dat dit soort crisis vaker gaan voorkomen. En dat zal dan ook wat extra's van de politie gaan vragen. Mm-hmm. Want zoals Sara al zei, als zoiets voordoet, dan hebben wij een rol. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van de evacuatie, bij het beveiligen van een wijk, bij het verlenen van noodhulp. En wat zo'n klimaatcrisis, of in ieder geval iets, een crisis die ontstaat door natuurgeweld, wat dat anders maakt dan andere crisis, is dat het dan ook vaak langer duurt.
Ja, ja.
Langere inzetten zijn en enorm veel capaciteit kost. En daar moeten we op voorbereid zijn.
Ja, precies. Dus in die zin, want het zijn geen dingen waar jullie nu nooit mee te maken hebben. Je moet nu ook wel eens grotere panden ontruimen. Je moet nu ook wel eens doen, hè, als er onrust is in een wijk, waar je dus extra crisisinzet hebt. Maar toch, het totaalplaatje van zo'n klimaatimpact, die maakt het dan toch anders dan anders?
Ja, ja, en ook de samenwerking met partners waar we volgens nog minder vaak mee te maken kregen.
Rood-Kruis, leger, waar moet ik aan denken?
Ja, maar ook, bijvoorbeeld voordat, we hadden het net al eventjes over de overstroming in Limburg. Mm-hmm. Kleine anekdote, want ik dacht eigenlijk dat een dijkgraaf, dat zo'n meneer was die met een stokje in de dijk stond te poeren om te kijken of de dijk wel sterk genoeg was.
Ja.
En eigenlijk totdat ik die persoon op televisie zag ik dat een persoon was, een topambtenaar.
Die volledig over de veiligheid gaat.
Die allerlei verregaande noodbevoegdheden mag inzetten tijdens zo'n overstroom. vormvorming.
Nee, ja, dat wist ik helemaal niet.
Nee, daarom. Ik heb daar de afgelopen 13 jaar nog nooit mee te maken gehad.
En dat gaat wel gebeuren.
En dat gaat nu wel gebeuren. En dan is het wel van belang dat we daarop zijn voorbereid. Dat we weten wat we moeten doen. Dat we weten welke partners we mee moeten samenwerken. Dat we ook elkaars taal weten te spreken. En ook met elkaar oefenen op hoe kunnen we dan op een goede manier zorgen voor de veiligheid na zo'n incident.
Ja, dus in die zin, voor jullie allebei, Sarah en Job, zijn die overstromingen in Limburg van 2021 toch best wel een wake-up call geweest?
Ja, sterker nog, wij doen eigenlijk nu, als je het hebt over de crisisinzet van de politie en klimaatrampen, doen we een serie onderzoeken daarin. Eentje ervan kijkt naar buitenland, hè, dus wat is er gebeurd in LA, daar kan ik misschien zo meer over vertellen, of Valencia. Maar met de politieacademie werken we ook heel nauw samen met wat gebeurde er nou in Nederland. En focussen we ons inderdaad op de overstromingen in Limburg. En Job zegt dat net heel erg mooi. Dat is wel interessant, dat komen we nu ook tegen. Het vraagt een samenwerking met de veiligheidsregio's, met Defensie. Je ziet dat wij steeds vaker worden gevraagd voor evacuatierollen, waar we misschien niet eens alle materieel voor hebben. Maar je ziet ook inderdaad die waterschappen. Dat is een heel landschap en heel...
Dat is een hele organisatie.
Een hele organisatie aan zich. Dat hadden we helemaal niet voor ogen.
Nee.
Maar dat is wat de veiligheidsregio's zeggen. Dus de veiligheidsregio's zeggen... zijn jullie wel op alle structuren goed aangesloten? We willen ons rol niet groter maken. Hè? We hebben al genoeg te doen. Maar het gaat,
het wel weten.
Het gaat erom dat we weten wat er van ons wordt gevraagd. Dus Limburg is een grote case study waar we ons op gaan focussen. En een grote brand waarbij we dus nabij een bebouwde omgeving ook werden ingezet. En ook moesten evacueren om ook daar weer te kijken naar de samenwerkingen en wat er van ons werd gevraagd.
Ja, welke brand was dat?
Nou, in de brand zijn we eigenlijk twee verschillende voorbeelden nu aan het uitzoeken. Eén in de buurt van Arnhem.
Ja.
En één in de buurt van Flevoland.
Dat waren bosbranden.
Eentje was dichtbij een bebouwde omgeving. Maar daar gaan we nog verder kijken of dat de juiste casus is in Nederland. Mm. Wat we met branden sowieso doen, is de voorbeeld die we recent hebben gehad in Londen. In de omgeving van Londen zelf. En dit vroeg ontzettend veel van de politie, van alle veiligheidsinstanties, van ambulances. De stad werd echt een tijdje afgezet.
Ja.
En dit was echt onvoorzien en onverwacht.
Dat hebben wij gelukkig nog niet gehad, maar dat kan dus wel gaan komen.
Ja. Maar misschien belangrijk om te zeggen dat we met het KNMI eigenlijk eerst kijken wat is waarschijnlijk in Nederland, zodat we het ook niet opblazen. En juist die voorbeelden gaan we verdiepen in Nederland.
Aha, dus je gaat ook echt met het KNMI kijken wat is realistisch aan impact van klimaat wat wij hier in Nederland gaan krijgen.
Ja, ontzettend belangrijk. En ook zij weer komen met de waterschappen, dat hele belangrijke spelers zijn.
Ja. Ja. Tweede deel van jouw onderzoek, dus naast die crisisinzet, gaat over het handhaven en het opsporen. Als voorbeeld gaan we dan inderdaad even naar LA van januari dit jaar, 2025. Want toen woedden dus die natuurbranden. Heel veel mensen moesten op snelsprong weg uit het gebied, weg uit de regio, weg uit je huis. En toen kwamen er dus plunderingen als gevolg daarvan. Want veel mensen waren wekenlang weg. En andere mensen die roken toch een kans om eens te kijken wat daar te halen viel in bijvoorbeeld Hollywood. Ja. Eén ding wat daar verdween was dus een Emmy Award van een filmster. Dat vertelt deze officier van justitie van LA.
Among the property that you'll see that was stolen in that particular incident was actually the Emmy Award of the resident who lived there. The police worked incredibly quickly in that situation, stopped these individuals and were able to apprehend them and recover most of the stolen property.
De politie die kon de daders dus in dit geval wel snel oppakken. Gelukkig vond ook veel van de gestolen spullen wel terug. Het is niet bekend welke tv-ster dit trouwens was van die Emmy. Was toch leuk geweest om te weten. En dit fragment kwam van hln.be. Job, dit is natuurlijk wel een scenario waar je dus ook rekening mee moet houden. Als we het dan hebben over handhaven en opsporen. Plunderingen. Op het moment van chaos kunnen er dus hele gekke dingen gebeuren.
Ja, dus dat is een van de dingen die we eigenlijk altijd doen bij crisisinzet. Is dat we niet alleen kijken naar wat vraagt nou de daadwerkelijke inzet op dat incident. Maar wat zijn ook cascade-effecten, zoals we dat noemen. Dus dat zijn effecten die we nog daarna kunnen zien. En daar proberen we eigenlijk altijd voor het incident te komen. En iets van plunderingen of iets dergelijks. Ja, dat is wel iets wat wat kan gebeuren na een bosbrand. Hè. Dus wat je natuurlijk ook vaak daarbij ziet, maar ook bij overstromingen, dat er bijvoorbeeld geen elektriciteit meer mogelijk is, dat je je eten niet kan bewaren, dat je niet kan pinnen meer in supermarkten.
Ja, en dan ontstaat er paniek.
En dan ontstaat er paniek en dan gaan mensen als een soort van riot
gekke
dingen doen.
Ja,
okay. Dus er hoeft nog niet eens echt kwaad bij in de zin te zitten. Dat zag je in Los Angeles natuurlijk op sommige momenten wel.
Ja, meenemen om te eten. Zo.
Inderdaad. Maar er kunnen ook hele logische oorzaken aan de grondslag liggen. En dat zijn wel van die cascade-effecten waar we van tevoren over na moeten denken. En ook tijdens zo'n crisisinzet mee bezig zijn.
Ja, want hoe ga je dat dan tackelen? Ja, dat is een hele lastige. Je kan moeilijk elk huis gaan beveiligen.
Ja.
Nou ja, ik vind het super mooi dat je een Emmy eruit haalt hier. En het is natuurlijk helemaal star-worthy. Maar ik denk als we hem een klein beetje terugbrengen, dan is voor ons eigenlijk die nasleep nog veel groter. Bijvoorbeeld één voorbeeld wat je ziet in LA. En je gaat eigenlijk direct naar het einde. Dus naar die nasleep met die criminaliteit. Maar er gebeurt veel meer. Maar één ding wat er sowieso gebeurt is dat er... Dus je hebt daar die hele rijke mensen in LA. Die hebben hele dure huizen en die hebben hun eigen beveiliging. En supergrote...
Ja, camera's, et cetera.
Camera's, eigen brandweer, supergrote... Hoe noem je dat? Verzekeringen.
Ja.
Maar je hebt ook allemaal lui die daar kwamen wonen. Wat is het in de jaren 30, 40? Die hebben daar toen van hun spaargeld voor een dubbeltje een heel mooi huis gekocht. Nou, dat is in de jaren daarna enorm toegenomen in prijs. Nou, dat is hun trots en dat is eigenlijk alles wat ze hebben. Maar die huizen zijn niet meer verzekerd. Want die verzekeringen zijn door de jaren heen zo duur geworden. En ik denk dat als je het hebt over de crisis in de politie, inzet van de politie en zeker of handhavenrol en die nasleep die er daarna ontstaat, dan is het voor ons vooral belangrijk om een oog te hebben voor die zwakkeren in de maatschappij. Mm. En ook juist wat zij kwijtraken, is niet eens slechte wil, of ik weet niet hoe jij dat net noemde. Maar dat zet natuurlijk wel aan tot heel veel woede en heel veel boosheid en verlies. En daar moeten we ook zeker in zo'n nasleep of cascade oog voor hebben.
Ja, en ook zeker als er chaos ontstaat en je krijgt dat ook als overheid niet snel genoeg onder controle, dan kan dat ook weer leiden tot een heel veel woede, wantrouwen. Is dat ook iets waar je naar kijkt, dat dat kan gebeuren en wat dat dan voor effect heeft?
Ja, zeker. Zowel in LA als in Valencia. Kijk, om heel even terug te gaan. Hè, dus wat hier gebeurt is, je hebt 3 weken een hele grote brand. Die kunnen we eigenlijk moeilijk onder controle krijgen. Het is echt een gevolg van klimaatverandering. Het was onverwacht tijd van het jaar. En het vraagt een samenwerking tussen politie, brandweer en defensie. Waarvan er 15.000 man brandweer wordt ingezet. 5.000 man politie. En Defensie in de vorm van de Nationale Garde, daar hoor je nu natuurlijk ontzettend veel over. Mm. Maar Defensie zelf staat op stand-by. Die wordt later ingezet aan de grens in Mexico. Mm. Omdat ze een verschuivende rol krijgen daar. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dat de politieagent wordt brandweerman, die wordt hulpverlener, die moet patrouilleren.
Die moet meerdere rollen pakken.
Heel veel verschillende rollen.
Omdat er simpelweg eigenlijk te weinig mensen zijn.
Te weinig mensen en ook dit is wat er op dat moment nodig is. Dus er zijn ook grote krantenkoppen dat ze echt worden gezien als helden. Maar wat er ook gebeurt is dat hun vakantie wordt ingetrokken. Dat ze hele lange uren draaien. Dat ze niet de juiste kleding hebben. En als je dan hebt over de burgers, want dat is eigenlijk waar je vraag begon.
Ja, dat wantrouwen, ja.
Dat wantrouwen is dat dus er gebeurt van alles daar. En wat zij in eerste instantie doen is naar X of Facebook. En dat zag je ook in Valencia. Dus Valencia was de informatiebron, was Facebook. En er staat gewoon heel veel niet of heel veel desinformatie en misinformatie. Dus op een gegeven moment gaan burgers een eigen applicatie ontwikkelen, waar veiligheidsregio's zich bij aansluiten. Dat wordt enorm. Maar ze verliezen in de tussentijd natuurlijk ook heel veel. Dus daar ontstaat ontzettend veel boosheid en woede en verlies natuurlijk
ook. Ja, en ook zeker als het jouw huis is dat afbrandt, dan ben je toch waarschijnlijk erg boos op die plaatselijke brandweer die het niet heeft kunnen voorkomen. Of als jij beroofd wordt of jouw huis wordt geplunderd, dat doet de relatie natuurlijk met de overheid geen goed.
Ja.
Ja, dus dat is ook iets waar jullie ook in Nederland naar kijken. Hoe je dat probleem eventueel kan tackelen.
Nou ja, dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom dit onderzoek nu ook gestart is. Dat is een van de redenen waarom wij in Midden-Nederland een portefeuille klimaatveiligheid hebben. Om ons daarop voor te bereiden.
Ja, Derde aspect van het onderzoek, Sarah, is eigenlijk of de politie zelf dus het werk goed kan blijven doen. Want dat is natuurlijk ook een groot ding. Blijven al jullie systemen overeind? Kun je communiceren als er geen stroom is? Wat dan? Wat zijn daar, kijk ik toch even Job eerst maar aan voor de praktijk. Wat zijn daar dan de mogelijke problemen?
Ja, er zijn natuurlijk ook meerdere problemen. Want net zoals dat burgers slachtoffer kunnen worden, ja, hebben wij ook panden. Zit er ook een mens achter dat uniform die ook slachtoffer wordt van zo'n zelden ramp. En dat is dus ook wel een van de elementen waarvan ik heel blij ben dat het ook is opgenomen in het onderzoek. En wat je nu al ziet, hè, er is nu ook net een analyse uitgekomen van bijvoorbeeld politiegebouwen. En daarin zie je ook dat ook wij een aantal panden hebben die bij hevige regenval onder water komen te staan.
Echt waar?
En je kan toch niet voorstellen dat als je de politie nodig hebt, dat wij zeggen, ja sorry, we kunnen niet komen, want we staan met de sok in het water.
Dus gewoon politiebureaus die onder NAP liggen?
Ja, zeker.
Waar staat er een?
Ja, nou ja, dat zal ik niet meteen hier zo neerleggen. Maar ook in mijn eenheid. Dus tel maar.
Midden-Nederland.
En dat is dus wel een van de dingen waar we nu echt mee aan de gang moeten. Om daar maatregelen op te treffen.
Ja, maar wat ga je doen? Ga je naar een ander politiebureau?
Nou, bijvoorbeeld. Maar in ieder geval ook zorgen dat je weet hoe te handelen als zoiets gebeurt. Hoe zorgen we ervoor dat we dan toch bereikbaar blijven? Hoe
cruciale
zorgen
systemen
dat we
op zolder
zijn?
Zetten.
Inderdaad, zorgen dat je systemen hoog en droog liggen. Dat je geen noodgenerator hoog en droog ligt. Nou, allerlei dat soort dingen is iets wat nu ook bij ons aandacht krijgt. Los van dat we zelf ook een beetje moeten verduurzamen. Om zelf ook niet bij te dragen aan het nog groter maken van dit probleem.
Ja, want inderdaad, Sarah, jullie onderzoeken dus hoe de politie dan aan het werk kan blijven. Bijvoorbeeld als er een overstroming is of er vallen gewoon systemen uit.
Ja, klopt. Dat doen we eigenlijk in een hele brede samenwerking. Dus Job noemt al heel mooi het gebouwvoorbeeld. Maar ik denk ook met een overstroming kunnen we nog wel rijden met al onze elektrische auto's. Kunnen we nog wel bij meldingen komen? Zijn die plekken nog wel bereikbaar?
Bij stroomuitval is dat ook een ding, want je kan je auto niet meer opladen.
Ja, inderdaad.
Klopt. En er was een paar maanden geleden was er zo'n mooi voorbeeld in Spanje dat de storm uitviel. En wisten we ze niet zeker. Ja, wisten ze niet zeker of dat door klimaat kwam of een hek. Ook daar kijken we naar. De overlap met hybride vormen van kwetsbaarheden. Dus ook cyber bijvoorbeeld.
Ja, als wij worden platgelegd door China of door Rusland, bij wijze van spreken.
Ja, maar ik denk één ding wat misschien heel belangrijk is om te noemen. Want we focussen nu de hele tijd op de wetenschap. Bij de politie, maar ook gewoon bij alle praktische uitvoerende organisaties kun je wel allerlei wetenschap doen, maar je moet echt die aansluiting zoeken met de eenheden.
Ja.
Dus wij kunnen wel in kaart brengen wat een ramp gaat doen of wat het gaat doen met onze continuïteit. Maar als we het niet gaan oefenen of als we niet die input krijgen van hoe zo'n crisis nou werkt en waar
op de vloer.
Op de vloer.
Dan heb je er niks aan.
Ja, dus dat is bijvoorbeeld onze samenwerking heel erg van ja, hoe gaan we zorgen dat het in de praktijk ook echt echt goed naar voren komt, die kwetsbaarheden en opvangen ervan.
Ja, dus je gaat ook, althans in combinatie dan neem ik aan met de praktijk, ga je echt aanbevelingen doen van dat bureau dat onder NAP ligt, moet je verplaatsen. Of je kan er wel blijven, maar dan moet je dit en dit doen. Komen jullie met aanbevelingen of laat je dat dan aan de praktijk?
Sterk nog, wij gaan samen met de praktijk dit uitwerken. Dus het gaat niet eens om aanbevelingen op bureaus, want dat zullen we vast bij vastgoed misschien nog wel kunnen regelen. Maar het gaat er wel om te oefenen van komen we nog wel bij meldingen als plekken onder water lopen. En ik denk dat jij dit nog wel veel beter kan vertellen dan ik. Maar wat die weerscenario's gaan doen met onze crisisinzet, dat kan ik mij heel moeilijk voorstellen.
Snap ik. Heb jij daar een beeld bij, Job? Kan je nog bij meldingen komen als?
Ja, dat is de vraag. Ik denk dat nu ook juist hetgeen is wat uit het onderzoek moet komen. Wat is er precies nodig? Wat is onze taak op zo'n moment? Dat zag je natuurlijk heel erg goed in Limburg. Maar ook in de voorbeelden die al genoemd zijn over bosbranden. Wat is dan onze taak? Wat moeten we doen? En hoe ziet dat er dan uit? Terwijl we zelf ook slachtoffer zijn daarbij.
Ja.
We zitten nu in de fase van het onderzoek dat daar nog niet een concreet beeld bij is. Of we daar ook echt voldoende op zijn voorbereid.
Nee, precies. En jij zegt het ook, of jullie noemden het allebei al. Het heeft ook echt hele grote gevolgen voor de inzet zelf, voor de agenten zelf. als je in een regio zit waar paniek is, of het nou door een brand is of door een overstroming, en je woont vaak ook als agent in die regio, dan heb je misschien familie thuis zitten die misschien ook hulp nodig hebben of in paniek zijn. Dat lijkt me een hele lastige job.
Ja.
Wordt daar over nagedacht?
Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk... we hebben de gevleugelde uitspraken. Je kan pas voor een ander zorgen als je voor jezelf kan zorgen. En dat gaat natuurlijk hier ook bij op.
Ja.
En wat ik van mijn mensen vraag bij zo'n inzet is dat ze uiteindelijk topsport gaan bedrijven. Dus dat ze echt mensen gaan helpen en lange dagen maken. Nou, dat zag je ook in het voorbeeld van Los Angeles. Ze moeten in één keer brandweerman zijn, hulpverlener zijn, handhaver zijn, alles tegelijk. En dat daar moet je hoofd ook naar staan. En dan kan je niet bezig zijn met het ook nog beschermen van het thuisfront. En dat is wel ook een van de dingen die nu nadrukkelijk aan de orde is, dat hulpverleners zich daar ook op hebben te prepareren.
Ja, maar hoe dan? Want dan moet je thuis afspraken maken.
Je moet in ieder geval weten wat de risico's zijn. Hè. Dus als je in bepaalde gebieden woont, komt mijn huis onder water te staan. Weten we dan waar we naartoe gaan, waar we naartoe kunnen. Bij bosbranden hebben we daar afspraken over. Waar kunnen we dan naartoe? Hebben we een noodpakketje voor als de elektriciteit
uitvalt? Dus jij
uitvalt?
Dat echt van jouw mensen?
Ik vind thuis afspraken.
Zeker,
en ik vind dat eigenlijk alle hulpverleners die zijn dat aan hun stand verplicht om daar in ieder geval voor te zorgen. Want op zo'n moment dat het gebeurt, dan moet je er klaar voor zijn om in ieder geval te acteren en je werk uit te voeren.
Dus even heel bot gezegd, als het gebeurt en je bent hier op dienst, dan ben je er. Je kan niet naar huis om even te checken of de familie oké is.
Ja, dat is wat er hoort bij het werk van een politieagent.
Ja,
dit is ook iets wat we overal terug horen komen. Dus zorgen we wel goed genoeg voor onze medewerkers? Zijn ze thuis wel voorbereid? En dat is ook een vraagstuk waarvan ik denk, je hoort het ook bij Defensie, zij hebben allemaal afspraken van hoe ze naar het thuisfront communiceren. Daar zijn we ook met communicatie in over gesprek. Van zijn we goed genoeg voorbereid om met een ramp, en kunnen er op dit moment meerdere zijn, hè, want we gaan echt naar een weerbaarheidstransitie binnen de politie.
Ja.
Zijn onze medewerkers goed voorbereid thuis en weet hun familie ook wat ze moeten doen?
Je had het ook nog even heel simpel misschien. Maar je zei mensen moeten lange dagen maken. Moeten misschien ineens brandweerman zijn.
Ja.
Jij zit hier tegenover me, Job, in je politieoutfit. Ga je daarmee blussen?
Ja, ik denk dat in zo'n situatie het uniform niet het grootste probleem is. Maar dat zijn natuurlijk ook wel elementen waar we naar moeten kijken. Dus zijn wij voldoende toegerust om in zo'n crisis
lange dagen te maken?
Te doen wat er nodig is. Hebben we daar de juiste spullen voor?
Ja.
Kunnen we dan een beroep doen op Defensie of op de brandweer? Al dat soort dingen, daar moeten we nu echt mee aan de slag. Helemaal als het vaker voor gaat komen en het niet meer een incidenteel iets is.
Nu je hebt een paar hele duidelijke voorbeelden gegeven, zoals een Valencia en een LA, maar ook Limburg. Ja, de vraag is, blijft het dan inderdaad, een crisis is heftig, hè? Maar jullie hadden het over allebei, dit gaat veel vaker voorkomen. Moeten we ons daar echt voor opmaken dat we dit in Nederland ook echt vaker gaan zien? Dit soort grote, heftige incidenten.
Even kijken, want dat zijn eigenlijk de twee verschillende vragen. Als je kijkt naar wat de KNMI zegt. Dus KNMI zegt, het weer wordt extremer. Dus we krijgen langere droogtes, we krijgen hetere dagen, we krijgen vaker overstromingen en we krijgen ook vaker harde wind en storm. Nu is het niet zo dat we hier morgen ineens heel vaak overstromingen gaan hebben, vaak bosbranden. Wat wel zo is, is dat we er rekening mee moeten houden dat het steeds vaker een grote impact op ons werk gaat hebben. En nogmaals, ons doel is absoluut niet om dingen op te blazen. Daar zit niemand op te wachten op dit moment. Maar vooral om ons voor te bereiden, zodat we straks niet alsnog heel veel inhaarwerk te doen hebben.
Ja, je bent nu bezig met het onderzoek. Wanneer komen de resultaten?
Ja, de onderzoek loopt tot eind volgend jaar. En dat heeft eigenlijk tweedelig. Een deel is kennis opbouwen. Dat werken we met heel veel verschillende kennispartners samen. Maar een ander deel, en dat is eigenlijk voor mij persoonlijk het belangrijkste deel, is het kennis omzetten naar de praktijk.
Ja.
Daar zijn we al een eerste voorstappen nu in aan het nemen. Eind volgend jaar, 2026, moeten we echt concreter zijn geworden in de aanbevelingen, maar ook al protocollen en stappen.
Ja, want Job, het is niet zo dat jullie nu daar totaal niet op oefenen of mee bezig zijn, toch? Je gaat niet wachten tot het onderzoek uiteindelijk klaar is.
Nee, zeker niet. En ook als het nu gebeurt, dan zijn we daar in zekere mate ook klaar voor. Hè. Dus ook ik heb in, 2021, ben ik zelf met mijn staf grootschalig een bijzonder optreden verantwoordelijk geweest voor de evacuatie van de wijk De Punter in Lelystad. 17 straten die daar geëvacueerd werden, omdat er een explosieve stof in het riool gevonden is. En los van dat enorm veel capaciteit vraagt en we dan moeten gaan evacueren en politieagenten langs de deuren moeten en we zo'n wijk moeten afzetten. En dat er ook patrouille door zo'n wijk heen moet. Want ja, het is toch ook best wel interessant voor sommige woninginbrekers als er een wijk leeg staat.
Waar we het over hadden.
Is mij vooral bijgebleven dat we toen ook voor heel veel morele dilemma's hebben gestaan. Wat is het leven van een dier waard ten opzichte van het leven van een mens bijvoorbeeld? Oh, ja. Of wat als mensen helemaal niet willen vertrekken? En als ze dan toch in nood komen, ga ik mijn mensen daar dan insturen? Ga ik hen het gevaar insturen? Of met dat patrouilleren, in hoeverre ga ik dat mijn mensen daar zo laten doen in een gevaarlijk gebied? En waar ligt dan voor jezelf de grens? En dat zijn wel de dingen die we toen met mijn staf in het moment hebben moeten beslechten. En ik hoop vooral ook dat door het onderzoek wat Sarah en haar club aan het doen zijn, dat we wat beter daarop kunnen voorbereiden. Dat we dat niet meer in het moment hoeven te doen, maar daar echt vanuit de rust over na kunnen denken over ook dat soort morele dilemma's waar je op zo'n moment voor komt te staan.
Ja. Ja, want dat is inderdaad eigenlijk nog wel een belangrijke vraag. Denk jij dat, ook een beetje door klimaatverandering, als je dit soort situaties krijgt, is het dan eerder dat criminaliteit toeneemt of afneemt? Want je hebt ook solidariteit. Mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje, willen elkaar hopelijk ook graag helpen. Maar ja, je ziet dus ook de andere kant ervan.
Ja, ik hoop maar in het goede van de mens dan. En de toekomst zou het moeten uitblijven wat dat uiteindelijk ook is. Want ik denk dat daar op dit moment nog geen antwoord op is.
Nee, dat heb jij ook niet gezien, Sarah. Of je dat kan zeggen bij zoiets als een klimaatimpact, een klimaatcrisis. Zie je dat de criminaliteit toe of afneemt?
Nou, wat je ziet, zijn aanwijzingen. Dus dat is nog niet iets om vast te stellen. En ik geloof ook in het goede van de mens. Maar ik zie wel dat zeker de kwetsbare groepen in onze maatschappij en ook dat we daar wel een oogje voor moeten hebben. Kijk, klimaatverandering gaat heel veel doen met woonzekerheid, met ons bestaanszekerheid en onze veiligheid in hoe we leven. En je ziet wel in LA-voorbeelden, maar ook in Valencia, dat dat wel heel veel doet met mensen, die onzekerheid en die impact, als ze dat eenmaal voelen. En dan moeten we samen met andere maatschappelijke partners moeten we een plan voor maken.
Mooi, dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van de Academie, de podcast van de Politieacademie. Veel dank dus aan Sarah Jafari, projectleider van het onderzoek naar de klimaateffecten op het werk van de politie. En Job Bertels, politiecommissaris en portefeuillehouder klimaatveiligheid bij de eenheid Midden-Nederland. We hebben eerder ook al een aflevering gemaakt over het onderwerp klimaat en politie, maar dan over een hele andere vraag. Namelijk, mag een agent wel of niet meedemonstreren bij een zo'n demonstratie op de A12 bijvoorbeeld van Extinction Rebellion? Dat is aflevering 23 van deze serie. En die heet Sympathisanten voor XR bij de politie. Op politieacademie.nl/podcast vind je ook alle andere afleveringen die we eerder al hebben gemaakt. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.